U luistert naar een uitzending van de Delftse Gezamenlijke Kerken op Stadsradio Delft.
Ja, hartelijk welkom. U luistert dus naar het programma van de kerken. Ik ben Rob van Nessen. Onze gast is vandaag René. We zouden ook nog een andere gast hebben, maar die heeft zich niet gemeld. Dus die bewaren we voor volgende keer. Ja, dit keer zit René Strengholt aan de andere kant van de microfoon. Want 4 oktober aanstaande, dus aanstaande maandag, dan is er het stadsgesprek. En hij weet daar meer van dan ik. Dus ik dacht, laten we daar eens over hebben. Het stadsgesprek, René. Hoe is dat? Wat wordt daarmee bedoeld?
Ja, het is een stadsgesprek. Want er zijn meer organisaties die stadsgesprekken aanbieden tegenwoordig. Top Delft is er daar een van. Dat gaat vaak meer op het terrein van techniek, architectuur, maar ook wel op die manier naar Delft kijken. Maar ook andere organisaties bieden wel eens een stadsgesprek aan. En wij doen het dan in de Nieuwe Kerk, stadsgesprekken, met het idee dat dat een mooie plek is om mensen bij elkaar te brengen, Delftenaren, om over thema's te spreken die ertoe doen, zeg maar, die voor Delftenaren.
Ja, ja.
En dat gaat nu dan over rond de thematiek van eenzaamheid. We hebben het even gedoopt, Delft, 100.000 eilandjes, vraagteken. En dat is natuurlijk wel een wat dramatische titel.
Ja.
Maar wat we daarmee willen uitdrukken is dat bij eenzaamheid wordt het natuurlijk heel snel alleen aan, of snel aan ouderen gedacht, maar dat het ook om alle leeftijden gaat.
Ja.
Waar het soms een hele vervelende rol kan spelen.
Ja. Ja, het aardige is, maar er is net een boekje verschenen van Marinus van den Berg, de pastor die met veel met rouwbegeleiding en zo, en die heeft ook een boekje over eenzaamheid geschreven, omdat hij vond dat er alleen maar negatief over eenzaamheid gesproken werd in de coronatijd, en dat eenzaamheid ook leuk kan zijn.
Ja.
Je hebt gedwongen eenzaamheid, maar je hebt ook zelf gekozen eenzaamheid. En, ja. Nou goed.
Ja, en dat is ook wel belangrijk. Je leest bij zo'n voorbereiden van zo'n thema, lees je er ook wel wat over. En ik denk dat onze columnist op het eind, Hubertus Behori, dat ook gaat benadrukken. Van weinig mensen om je heen hebben, hoeft op zich geen probleem te zijn. Sommige mensen verkiezen dat. Die hebben er zelf voor gekozen. Sommige mensen ligt het ook in het karakter. En eenzaamheid is vaak ook meer het gevoel van weinig zinvolle of betekenisvolle contacten hebben, of naar je eigen gevoel te weinig.
Ja.
Dat is dan meer de emotionele eenzaamheid. Maar bijvoorbeeld sociaal isolement, eenzaamheid is natuurlijk in feite een gevoel, iets subjectiefs, want zo ervaar je het. En sociaal isolement is dan weer een vrij meetbaar begrip waarvan je kan zeggen van ja, dat gaat om mensen die überhaupt heel weinig mensen zien en geen netwerk om zich heen hebben.
Ja, ja. Jullie hebben voor eenzaamheid gekozen, of het stadsgesprek, want ik weet niet, ben je er zelf ook bij betrokken bij de voorbereiding?
Ja, ik zit in de voorbereidingsgroep.
Je zit in de voorbereidingsgroep, ja, ja. Hoe breed is de voorbereidingsgroep?
We hebben een smalle club die het, zeg maar, het echt uitvoerend doet. Dat is een groepje van 4-5 mensen. Met wie we zeg maar ook de lijn van thema's bedenken. En ja, we hebben natuurlijk een tijd hebben we noodgedwongen moeten stoppen vanwege de corona-situatie. Dit gesprek stond ook vorig jaar of begin oktober gepland. Kon toen niet doorgaan. Maar we proberen altijd meer partijen erbij te betrekken. En dat is in dit geval dan de coalitie 1 tegen eenzaamheid. Die een week van de ontmoeting of de week tegen de eenzaamheid heeft belegd in Delft. Die is al begonnen afgelopen donderdag. En die loopt tot volgende week woensdag. En we hebben dit dan ook echt als onderdeel van die week aangeboden. Want wij kunnen dit bijdragen.
Ja.
In het geheel van ook allerlei mogelijkheden van ontmoeting die vorige week ook in het overzicht in Delft op zondag hebben gestaan.
Ja, ja.
Voor wie denkt, van wat is er eigenlijk allemaal te doen? Dat zijn met name ontmoetingsmogelijkheden die daarin vermeld staan. Ja. De maaltijden, de inloopcentra.
Nou weet je, maar ik wil natuurlijk niet alle gras voor de voeten van de spreker van aanstaande maandag wegmaaien. Maar dat het aanbieden van allerlei mogelijkheden aan eenzame mensen soms contraproductief is. Omdat ze juist eenzaam zijn, omdat ze best weten dat ze al die dingen kunnen doen, maar ze doen ze niet.
Ja. Ja, en dat is ook dat is een bekend gegeven hoor, ook in het sociaal domein in Delft. Je kan wel dingen aanbieden, maar daar komen toch vaak de mensen die zo'n drempel over durven. Of dat gewend zijn, dat de prijs stellen. Er zijn soms ook wel echt eenzame mensen die daar komen. Maar hen die achter de deur, voordeur zitten te verpieteren, zeg maar. En die misschien ook wel die stukje sociale angst hebben of een drempel ervaren om ergens te komen. Die zijn ontzettend moeilijk te bereiken.
Ja.
We zitten hier in het gebouw van Delft voor elkaar. En Delft voor elkaar, die doet daar altijd heel veel pogingen in. Maar die geven dat zelf ook toe. Er is een groep die we eigenlijk heel moeilijk kunnen bereiken. En dat is juist de groep die misschien wel het meest eenzaam is.
Ja. En als je dat stadsgesprek hebt op wie mik je dan? Op mensen die bezig zijn om met andere mensen? Of zeg je, zouden eenzame mensen zich daar ook...
Nou ja, die zijn natuurlijk ook, iedereen is welkom wat dat betreft. Het is echt voor Delftenaren. De praktijk leert dat je daar toch vaak zit met mensen die op een manier juist vanuit de aanbodkant betrokken zijn. Dat zijn ook gewoon de mensen die op zo'n gesprek afkomen. Ja.
Die
vaak al maatschappelijk actief zijn. Maar soms ook wel eens heel verrassend, want we hebben diverse thema's gehad, verrassend. Ook mensen die zelf ook heel erg
met iets bezig zijn.
Of,
ja. Vertel eens iets over die andere thema's. Ik bedoel, hoe haken jullie aan bij actuele zaken?
Ja, actueel of dingen die gewoon in de tijd spelen. Waarin je...
Ja.
Ja het eerste stadsgesprek ging over... Ik zoek even de juiste term. Sociale cohesie, dat hebben we niet op die manier genoemd. Maar dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als Hugo de Grootlezing vorige week. Van hoe willen we met elkaar samenleven in Delft?
Ja.
En hoe kunnen we daar ieders ook zelf aan bijdragen? Dat viel toen in de week dat ook de nieuwe kerk weer geopend werd na de restauratie. Zitten we volgens mij al in 2017, zo eventjes geleden. En dat was heel aardig, was met de burgemeester erbij en Ria Pol van Delftse Bruggen en Delftse Buur. En
ja.
Die hebben zo, dat was een mooie aftrap. De tweede keer hebben we thematiek van voltooid leven bij de kop gepakt. Dat was wel heel boeiend, omdat eigenlijk alle stemmen die je hoort in de samenleving daar ook klonken. Ja, en... Elke keer nodig ook wel weer mensen uit die zeg maar vanuit een stukje deskundigheid erover kunnen spreken.
Ja.
Dat waren dit geval bijvoorbeeld mensen die in ouderenwerk, ouderenzorg, ouderenpsychiatrie ook werkzaam waren.
Ja, en dan nu dus.
En van daaruit zijn we dan kwam eigenlijk de opmerking van we willen ook een keer de positieve kant van het oud zijn dan aan bod laten komen.
En toen gingen jullie het over eenzaamheid hebben.
Nee, dat is. Die zat er nog tussen. Ik weet niet meer precies. Het is wel iets met waardig oud zijn of zo. Of ouder.
Ja, ja.
En dat was, hebben we ook bewust op de middag gedaan. Zodat er voor ouderen ook geen drempel was om te komen.
Ja, ja.
De drempel werd wel opgeworpen door de organisatie Nieuwe Kerk. Die had vergeten de verwarming aan te doen. Dat was natuurlijk wel dodelijk in december. Gelukkig niet letterlijk dodelijk, maar.
Ja.
Dat was de opmerking die we wel het meest terugkregen in de afloop. Wat was het koud. En een andere keer hebben we het over de druk van geluk gehad. Van, geluk is voor velen iets wat hoog op het lijstje staat. Maar er kan ook gewoon een bepaalde druk van uitgaan. Je moet zelf je leven maken. Je moet zelf je geluk maken. En, nou ja, sommige mensen zijn daar al heel jong heel erg moe van.
Ja.
En daar kwamen ook verrassend juist weer veel... 20ers, 30ers op af. Dus,
ja, dat verbaast me niet, want psychiater De Wachter.
Ja.
Die trekt volle kerken. Niet zoveel volle kerken meer tegenwoordig. Maar als hij in een kerk spreekt, dan zit hij afgeladen.
Was ook de eerste die we daarvoor hadden uitgenodigd.
Met 20 tot 30 ja. de leeftijd.
Ja. Ik kreeg een zeer beleefd en aardig briefje terug dat hij niet kon. Maar
nee.
Wel zeer,
nee, het is moeilijk om De Wachter te strikken.
Ja.
Want iedereen wil horen wat hij al weet. En dat is namelijk dat geluk niet maakbaar is.
Precies.
Ja.
Dat kwam daar ook wel heel erg mooi naar voren. Ja. Juist ook het geluk een geschenk is in feite.
Maar.
Dus zo zijn we, nou ja, probeer je elke keer iets wat ook wel ergens weer een beetje bij de inhoudelijke thematiek van de kerk past.
Ja.
Maar we doen het niet op een manier dat je als kerk het laatste woord wil hebben. Van we hebben nu dit allemaal gehoord, maar.
Kom naar ons, uw eenzaamheid is opgelost.
Nee.
Nee.
Of zo, het zit zo, volgens ons. Meestal geven we wel een slotcolumn. Maar we hebben daar.
Dat is ook die dag, begreep ik.
Ook
dat
deze keer.
Noemde je net.
Ja, nu doet de voormalige stadsfilosoof Hubertus Behori het. En eerder heeft Marcel de Jong het ook wel eens gedaan, columnist van de ter ziele gegaane Delftse Post.
Ja.
Dus, ja. Maar dat zijn dan juist ook niet mensen uit de kerkelijke kring, maar juist iemand die.
4 oktober is dus het stadsgesprek. Misschien valt er nog iets over te zeggen, maar zien we wel na de muziek. Want 4 oktober is ook de dag van Franciscus van Assisi.
Yes.
Dierendag, maar ook meer dan dat. Franciscus heeft ook prachtig gebed geschreven. Maak mij een instrument van uw vrede. Ja, René, even over het programma aanstaande maandag nog. Wat kun je daarover zeggen? Hoe zit de avond in elkaar?
Ja, het is een inloop vanaf 7:30.
Nieuwe kerk?
Nieuwe kerk. Zit in de Nieuwe kerk. Hopelijk of de verwarming aan, of het is gewoon niet zo heel koud. Dan beginnen we met een hoofdspreekster. Dat is professor Anja Magielsen. Zij is professor aan de Universiteit van Humanistiek. En heeft zich ook, schrijft veel rond eenzaamheid, rond sociale verbintenis enzovoort. Dat soort thema's. Ik weet van Anita van Velsen, die hier in Delft rondloopt, dat zij ook. Die heeft veel van haar gelezen.
Okay.
Dus zij is wel echt een autoriteit op het gebied van eenzaamheid. Ik moet zeggen, ik heb zelf nog niks van haar gelezen, maar, behalve een artikel. Maar goed, die komt vertellen over eigenlijk een beetje het verkennende gesprek van wat is eenzaamheid, maar ook wel van hoe kun je het doorbreken? Want we willen niet alleen in negatief daglicht of in een negatieve toon erover praten, maar juist ook van wat kan je voor elkaar betekenen in een stad als Delft? Hoe kun je elkaar tegemoetkomen als mensen ook eenzaam zijn?
Ja.
Ja. Daarna is er een panel van 3 Delftenaren die in hun eigen praktijk met het thema te maken hebben. Delftse studentenpsycholoog komt er, Jan van Beek. En omdat het ook wel, zeker het afgelopen jaar, best wel veel signalen kwamen dat onder studenten, zeker ook buitenlandse studenten, die natuurlijk ver van huis en haard hier op een kamertje zitten,
ja.
Dat toch veel zich eenzaam voelen. De coronatijd was natuurlijk helemaal, als je ook niet naar college kan en je werkgroepen mist. Dus die kant komt aan bod. Fred van Helden, bekend hier ook als presentator, die zit in de coalitie 1 tegen eenzaamheid. Zal van die kant wat vertellen, maar ook van hoe we gaan kerken met het thema om. En derde is Anita van Velsen van de Jeshof, die heel veel aan
praktijkdeskundige.
Die is praktijkdeskundig, maar ook wel inhoudelijk deskundig,
ja.
Beide. Onderschat Anita niet. Die is socioloog.
Ik zou niet
gepromoveerd durven. Socioloog. Dat weten niet veel mensen. Maar ze weet veel, maar ze kent ook heel veel Delftenaren. En bezoekt ook mensen thuis die eigenlijk heel weinig bezoek ontvangen. Dus die kan echt van de. Ik vind het woord onderkant vind ik verkeerd eigenlijk. Maar van die kant van de samenleving heeft ze.
De rand.
Veel gezien, de rand. de marges, mensen die zich meer aan de marge...
Maar zelfs de rand blijft een aanduiding voor mensen die zichzelf daarom, niet in de rand
Je zit
menen.
Altijd wij met een wij en zij onderscheid dan. Goed, zij gaan in op dat verhaal van Anja Magielsen, maar ook vervolgens is het gesprek ook met de zaal. We gaan niet in groepjes, dat durfden we nog niet aan. Misschien had het nu al gekund, maar toen we dit voorbereiden wisten we niet hoe het ervoor zou staan met allerlei maatregelen. Dus we blijven plenair. En Joelle Gooyer, raadslid van de ChristenUnie, maar ook zelf werkzaam in als... doet ze precies. Nee, ze werkt onder ouder ook. Dus die is gespreksleider van het geheel. En gastvrouw van de avond.
Ja, ja. Mooi.
Dus zo zie je, het wordt dan afgesloten met een column. En daarna willen we dan wel mensen gelegenheid geven even bij elkaar te gaan staan. En door te praten. Met een borrel.
Een hapje en een drankje hier in het persbericht.
Ja. Dus wat het gaat worden, dat is nog even spannend. Maar,
ja. Ja, dus dat zover...
Tot een uur of... Nou ja, het programma duurt iets over 9:30, denk ik. En mm-hmm. Daarna nog even napraten. Dus,
ja. Nou ja, dat is in de Nieuwe Kerk. En we zullen niet gestoord worden door geluiden van onderaardse werkzaamheden, denk ik.
Niet op de avond, nee. Dat zou wel een reden zijn om het niet op de middag te organiseren.
Ja.
Want dat wisselt heel erg per moment, maar er is aardig wat achtergrondgeluid op het moment, overdag in de kerk.
Ja. Ja. Ja, want wat zijn ze op het ogenblik eigenlijk aan het doen? Ik zie al die grote schuttingen wel buiten staan.
Ja, er zijn schuttingen binnen en buiten.
Ook binnen ook?
Binnen is ook een mooie schutting geplaatst van hout met kijkgaten en dan kan je zien hoe ze aan het graven zijn. Het doel is uiteindelijk om een nieuwe uitbreiding van de grafkelder van de Oranjes te realiseren. Een nieuwe vleugel waar in ieder geval een paar generaties mee verder kunnen.
Als het koningschap zo lang stand houdt.
Ja, nou ja, dan blijft het een familiegraf. Maar dan is er misschien niet zo'n ceremonie bij. Maar voordat natuurlijk dat gerealiseerd wordt, moet je eerst door al die aardlagen heen.
Ja.
En daar liggen heel veel mensen begraven. Vroeger werd er het is echt binnen de muren van de kerk.
Dus ja.
Vroeger werd er in de kerk begraven. Ze weten uit registers van destijds ook wel aardig te lokaliseren wie waar ligt, gelegen heeft, waar familiegraven liggen. Dus dat ze redelijk kunnen zeggen van deze botten zijn van de familie die en die. En het meeste wat ze nu gevonden hebben is uit de 18e eeuw. Want volgens mij was het Napoleon die het verboden heeft.
Ja,
graven
klopt.
In de kerk. Ja. In de begin 19e eeuw. Of eind 18e eeuw. Nee, begin 19e eeuw.
1813 stopte die. Dus
tot die tijd werd er begraven in de kerk. Dus ze vinden eerst nu vooral wat er in de 18e eeuw is begraven.
Ja.
En dat gaat dus eigenlijk vrijwel alleen om botten en kisten en... Af en toe is iets wat in een kist gelegd is, maar dat is niet veel. Het was natuurlijk een protestantse tijd en protestanten zijn daar heel sober in.
Ja.
In grafgiften. Of,
en weet je ook wat ze met die resten gaan doen? Want die kunnen niet op dezelfde plaats terug.
Nee, die zullen...
Toch?
Het wordt er allemaal uitgehaald. Het wordt onderzocht. Waar het blijft, moet ik eerlijk gezegd de antwoord op schuldig blijven.
Ja. Okay.
Ik heb ze wel als skeletten gezien liggen, inderdaad.
Ja, want jij bent achter de schutting geweest, hoorde ik net.
Ja, ik ben daar zit ook het keukentje. Praktisch moest ik nog eens bij het keukentje zijn. Dus, ik heb ook de opgravers wel gesproken.
Zo'n blik in het dodenrijk geworpen.
Ja, precies. Het is vooral heel allemaal klei wat je in de grond zit. Het is klei en het is sompig. Hoe dieper je gaat, hoe meer grondwater natuurlijk. En, dus het is allemaal...
En heb je enig idee wanneer ze denken hiermee klaar te zijn?
Volgens mij is voor de archeologie nog een aantal maanden of zo gepland.
Ja, nu zijn de archeologen bezig.
Ja,
hè?
En daarna...
En dan kunnen ze gaan
wordt er
aan het werk gaan.
Echt gebouwd.
Ja.
Het hele project duurt volgens mij nog kleine 2 jaar. Dus,
ja. Maar goed, de nieuwe kerk is in die tussentijd gewoon te bezichtigen. En je kunt
dus... Ja, het is, ziet er heel netjes uit. Die schutting hebben ze netjes weggewerkt. En je kan meekijken als je overdag komt.
Ja, ja.
Kijk gaat met een beetje geluk. Zie je net hoe ze Wouters en Pieters aan het opgraven zijn of wie dan ook.
Ja, ja. Nou, of dat nou zo interessant is. Maar... En nog even iets anders. Maar dat, nu onze andere gast er toch niet is. Want jij doet ook die, die zoekdiensten.
Ja, klopt. Die morgen waren, weer.
Kijk eens aan. Die waren eerst in de Nieuwe Kerk toch ook, hè?
Ja, die doen we nu weer in de Nieuwe Kerk.
Weer
in,
ondanks het...
Ja, ook op zondag zijn ze niet bezig.
Oh, zijn ze niet bezig.
In het weekend zijn ze, okay. Is het rustig.
Dus morgen is er weer een zoekdienst?
Dat klopt. Maar we hebben, we hebben altijd 1 uur aangehouden als tijd. Ja. Met een lunch vooraf. We zijn wat verschoven om toch weer naar de Nieuwe Kerk te kunnen. Nu gaat de deur om 2:30 open.
Nou, is goed dat we dat even hier melden nu.
Ja, starten we 2:45 en hebben nog altijd het broodje en...
2:30 kerk open, 2:45 de zoekdienst.
Even een korte lunch.
Of, oh, die vooraf.
Of een broodje, vooraf.
Vooraf een broodje. Ja. Zoekdienst en dan nagesprek, hè? Of mensen met elkaar kunnen praten of zo. Of...
Dat hebben we nu helemaal morgen, omdat we het soort meedenkzoekdienst wordt. Oh. Waarin we de groep, we hebben een redelijk vaste groep, maar wie er ook is, kan meepraten.
En het thema morgen?
Het thema is God gaat een weg met jou. Dat is een afsluiting van een serie over het gebed.
Oké. Okay.
En we willen ook even peilen van hoe vinden mensen de dienst? Hebben ze nog input? Hebben ze nog, willen ze graag nog aanvullende activiteiten bijvoorbeeld?
Ja.
Verdiepend of wat dan ook.
En ook dus een plek voor eenzame mensen om eens eventjes...
Dat is in de praktijk ook zo.
Te ontmoeten.
Ja. Ja. En het mooie, daar werk ik ook echt aan... is dat je echt wel gezien wordt bij die dienst.
Ja, nee, dat heb ik gemerkt. Ben er wel eens geweest.
Ja.
Nou, René, zo hebben we toch nog van alles revue laten passeren. Ja. En wij gaan dus afsluiten met Lord, make me an instrument of thy peace. Van tekst van de heilige Sint Franciscus. En dat sluit mooi aan bij... bij het thema gebed, waar jullie het dan zondag over gaan hebben. Dit is een gebed. Hè?
Dit is een gebed. Ja. Ja, een heel mooi gebed.
Heel mooi. Ja. Hartstikke bedankt. Muziek. En jij gaat...
Verder.
Verder, ja. En dus volgende keer zit je weer op mijn plek. Dag René.
Ja, bedankt.
Stadsradio Delft.
Dit is Kerk in Delft. De kerkagenda.
Ja, na ruim een jaar onderbreking kunnen de Bach-kantates weer klinken. Johannes Sebastian Bach componeerde voor elke zondag een kantate. Tenminste 5 keer per jaar klinkt de kantate van de zondag in een vesper. Een kort avondgebed in de oude of nieuwe kerk of de Lutherse kerk aan het Noordeinde. Op zondag 3 oktober, morgen dus... voert het Oude Kerk Bach Ensemble onder leiding van Mark Tempelaars kantate 169 Bachs werken verzeichnisch 169 uit. Wie sich selbst erhoet, der soll erniedrigt werden. Aanvang is om 7:00 en de toegang is gratis. Nou, dan hebben we het uitvoerig al gehad over het stadsgesprek. 100.000 eilandjes is het thema. En dat is dus maandagavond in de Nieuwe Kerk om 7:30 open, om 8:00 aanvang. En dan tenslotte de Nieuwe Kerk op de Markt, iedere woensdag van 12:30 tot 12:45 middaggebed. En iedere woensdag van 12:00 tot 13:30 kerk open voor een moment van ontmoeting. Toegang vrij, even melden aan de balie. En de kapel van de Maria van Jessekerk is dagelijks geopend, van 9:30 tot 5:00. Loop eens binnen, u bent van harte welkom. Maar ja, ik ben een beetje in de war, want we zijn een beetje aan het improviseren vanmiddag en dan krijg je dat. Maar nu is toch echt het gesprek van de week, de gedachte van de week. En ik heb een column die ik geschreven heb, omdat alles weer mag. Dat heeft u al gemerkt. Er zijn weer bijeenkomsten, er is een stadsgesprek. We mogen in de kerk weer zingen en bij elkaar zitten. In sommige kerken nog op 1,5 meter, in andere alweer dichter bij elkaar. Kortom, wij gaan het leven omhelzen. Holland groeit weer, Holland bloeit weer. Woorden van Bilderdijk van zo'n 200 jaar geleden, toen Napoleons macht in Nederland ten einde liep. Ze kwamen spontaan bij mij boven, toen ik een lange rij scholieren op de Delftse markt bij Otelli zag staan. Een rondvaartboot passeert mijn huis, ook die lagen stil het afgelopen jaar, en ik hoorde schipper vertellen dat tegenover ons huis het Dolhuis was. Daar kon je vroeger tegen betaling de dolle lieden bezichtigen. Nu is het een studentenpand, waar ze ook van dolle weten. Aan onze kant van de kolk zet de buurman zijn pand in de verf en de gemeente knapt de kademuren op. Opgefriste steentjes weer glanzen in het water. Finn, mijn achterkleinzoon van 4 maanden, koestert zich in de omarming van ouders en grootouders en overgrootouders. Geboren worden was in zijn geval wel een heel spannend avontuur, met de keizersnee. Maar onze hoop is niet beschaamd. Zeker, ik had ook kunnen beginnen over de slepende kabinetsformatie, groeiende onverdraagzaamheid over Afghanistan of Tata Steel. Helaas, pessimist of cynicus, ze lijken de waarheid aan hun kant te hebben. Maar gelukkig krijgen ze niet altijd gelijk. Aan Vaclav Havel wordt de uitspraak toegeschreven: het is ons niet geoorloofd niet te hopen. Van staatsgevaarlijke dissident werd hij de eerste premier van Tsjechië. De hoop leeft niet pas op als onderdrukking en leed voorbij zijn, maar is een tegenkracht. Midden in de coronapandemie werd er gebuffeld op de intensive care. Ze hadden geen tijd voor complottheorieën. Rond de Delftse markt werd getimmerd en geschilderd, want straks moest er weer gastvrijheid betoond worden. Uit het stadhuis komt een bruidspaar, omringd door familie en vrienden. Komt er een 4e golf? Kunnen we weer zonder mondkapjes in tram en bus? Gaat het CDA mee regeren? Het is allemaal belangrijk en je zou er wakker van kunnen liggen. Maar het bruidspaar omhelst het leven en elkaar. En de ijsbegerige rij voor Otelli gaat me al te graag weer naar school. Ze hebben veel gemist, achterstand opgelopen, niet samen kunnen chillen. Ze omhelzen het leven, komen wat komt. Nu we niet op verre vakanties konden, ontdekten velen de schoonheid van het eigen land. Zoveel moois in en rond je eigen stad. Geen kerkdienst in een gebouw, maar al wandelend ervaren dat je bij elkaar hoort. Ook is er allerlei talent opgebloeid. Jongeren die de techniek voor hun rekening namen tijdens digitale kerkdiensten. Solisten die zongen. Diensten op maat voor luisteraars en kijkers thuis. Kortom, we gaan niet pas los als dat van meneer de Jong mag. Gelovige mensen omhelzen het leven in voor- en tegenspoed. Nou, als de luidspreker er niet uitgesprongen is bij u thuis, dan luistert u nog steeds naar Radio Delft, naar het programma van de kerken. Dit was weer het uur met enige improvisatie, maar meer muziek dan u anders krijgt. Dank aan René Strenghold. Dank aan de mannen aan de knoppen die ons hebben geholpen met improviseren. Een prettige dag verder.